Welkom bij deze audiowandeling. Sta nu eerst even stil. Je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal terwijl je door de voetgangerstunnel loopt. Onderaan de roltrap zie je zo meteen nog een trap die naar beneden gaat. Met die trap kom je in de voetgangerstunnel terecht. Ga nu eerst met de roltrap naar beneden. Als Michael Packard 12 jaar is, daalt hij voor het eerst af naar de diepte van de zee. Nu is hij 57 en brengt hij bijna elke dag van zijn leven door in die donkerblauwe wereld. Michael is kreeftenvisser. Hij plukt de kreeften met zijn blote handen van de zeebodem. Op 11 juli 2021 zweeft hij weer door het water. En ineens ziet hij niets meer.
I was just about at the bottom and I just felt this truck hit me. And everything just went dark. And I could just feel just hard stuff all around me, and I just thought, did I just get eaten by a white shark? And then I said, no, I don't feel any teeth. And I said, oh my God, I'm in the mouth of a whale.
De momenten tussen afspraken en ontmoetingen in, vul ik op met geluid. Ik bel snel even iemand. Ik zet muziek aan. Omdat ik bang ben te worden opgeslokt door mijn gedachten. En als dat gebeurt, is het alsof ik onder water terechtkom. De wereld voelt ver weg. In films en in boeken staat het verblijf in de buik van een walvis symbool voor een tussenperiode. Het is een metafoor voor de plek waar je terechtkomt als je even los van de wereld komt te staan. Of als je jezelf terugtrekt. Hoe ga je om met de tijd die voelt alsof hij stilstaat?
Hey.
Hey.
Judith komt bij me op bezoek. Vroeger was ze mijn oppas. En nu is ze predikant en geestelijk verzorger in de gevangenis. Ik vraag haar wat ze van het verhaal van Michael vindt. Het werd door nieuwszenders over de hele wereld gedeeld en er was ook discussie of het wel of niet echt heeft kunnen gebeuren.
Ja, het is een vrij wonderlijk verhaal, dus ik snap wel dat het groot nieuws is geworden. Ik denk dat ook heel veel gelovige mensen dan heel blij zijn, omdat er dan bewijs is dat het verhaal van Jona echt gebeurd zou kunnen zijn. Voor mij maakt het eigenlijk helemaal niet uit of het echt kan of niet. Ik zou het heel erg voor die meneer als die dat echt heeft meegemaakt. Maar ja, met dit soort archetypische verhalen is het voor mij veel belangrijker wat ze betekenen dan dat het echt kan gebeuren.
Het verhaal van Jona is een bekend verhaal uit de Bijbel, waarin Jona een opdracht krijgt van God. Hij moet afreizen naar de stad Nineveh om de bewoners daar te gaan waarschuwen voor hun gedrag. Hij weigert dit en gaat aan boord van een schip.
De reis gaat eventjes voorspoedig, maar al vrij snel belandt dat schip in een grote storm, een hele hevige storm. En dan moet Jona met de billen bloot en dan zegt hij, ja, die storm komt door mij. Ik ben namelijk op de vlucht voor iets of voor iemand, voor God of voor de opdracht die ik heb. En Jona zegt dan, ja, het enige wat helpt is als je mij in zee werpt. En zodra ze hem in de zee werpen, wordt het rustig, houdt de storm op.
Vervolgens wordt hij opgeslokt door een walvis. Na 3 dagen wordt hij weer uitgespuugd.
Aan de ene kant is het een niet te volgen verhaal. En aan de andere kant gaat het ook weer heel erg over onszelf. Eigenlijk gelijk het begin al, dat Jona vlucht voor wat hij moet doen. Dat doen wij, denk ik, allemaal heel vaak in ons leven. Kijk, Jona kreeg een hele ingewikkelde opdracht. En ik snap best dat je daar geen zin in hebt. Maar weglopen voor de dingen die je aan moet gaan in het leven, dat doen we allemaal wel eens. En dat is natuurlijk in dit verhaal heel mooi, omdat Jona op de vlucht is voor zichzelf. En doordat hij in die vis komt te zitten, met zichzelf geconfronteerd wordt.
I struggled and he was like contracting his jaws on me and I thought there's no way I'm gonna get out of this with sheer brute. It's either he's gonna let me go or this is where I'm gonna die. And I really thought this is where I'm gonna die.
Als geestelijk verzorger in de gevangenis praat Judith met gevangenen. Ze kunnen bij haar terecht met grote vragen waar ze mee vastlopen.
Juist deze week hoorde ik iets heel interessants van een van de gevangenen. Die zei, zodra de deur dicht gaat, dat is dus elke dag om 4:30 's middags, dan zit je daar alleen met je gedachten en je hebt inderdaad geen telefoon. En dan nog kun je ervoor kiezen om het niet aan te gaan. Hij zei, er komt van alles bij mij boven, ik voel van alles, ik denk van alles en toch stop ik het allemaal weg. Een mens kan zelfs in zichzelf nog wegvluchten voor de dingen waar hij voor weg wil vluchten. Die kun je verstoppen onder een laag schaamte, schuld, trots, angst. Maar als je iets niet naar boven wil laten komen, dan kun je het net zo lang negeren tot je erbij neervalt.
Heb je al veel geleerd ook sinds je dit doet?
Poeh, ja, heel veel. Ja.
Kan je iets benoemen?
Het leven in de gevangenis is heel veel wachten. Is heel veel niet meer zelf mogen beschikken. Niet zelf bepalen wanneer je wat doet. Je moet wel heel veel incasseren. En dan bij jezelf blijven. En nog proberen weer wat van jezelf te maken. Zeg maar, daar leer ik zelf ook weer van. En om... Dat vind ik nog wel heel mooi, wat ik wel vaak hoor, dat mannen zeggen dat ze kunnen aanvaarden dat dit op hun weg is gekomen. En die dus op zoek gaan naar wat heb ik hier te leren over mezelf of over hoe ik in het leven sta. En die daar alles aan willen doen en ook alles aangrijpen om persoonlijk te groeien. Dat vind ik altijd wel indrukwekkend.
Dus je bedoelt dat het voor jezelf ook echt een les kan zijn om dingen te aanvaarden?
Ja, nou, ik herken het een beetje, omdat ik zelf ziek ben geweest. Dat was een lastige tijd. En ook daarin zeiden heel veel mensen tegen mij, van ook in de tijd dat ik chemobehandelingen kreeg, van hier moet je even doorheen en daarna wordt het leven weer leuk. En dat voelde ook altijd alsof ik dus mijn leven even op pauze moest zetten en op mijn tanden moest bijten en dan maar hopen dat het weer beter werd. Ik had toen heel veel aan het boek Prediker. Dat lees ik nu ook heel vaak met gevangenen. Dat is een gedicht met 28 tijden. En 14 donker, 14 licht. En al die tijden horen bij het leven. Er is ook een tijd om opgesloten te zitten. Er is ook een tijd van ziek zijn. Maar dat is nog steeds tijd van leven. En in die tijd heb je ook iets te doen. Dus ja, je kunt inderdaad... Je leven op pauze zitten en de tijd uitzitten en wachten tot er een andere tijd begint. Maar dan is het inderdaad verspeelde tijd. Maar als je het aandurft te gaan met alle shit, want het is echt heel naar om opgesloten te zitten. En allemaal niks te kunnen en je mensen te missen. En je voor je gevoel niet kunnen ontwikkelen op de manier waarop je dat buiten zou willen doen. Nou, als je dat toch durft aan te gaan, dan kan het heel zinvol zijn. En kun je daar lessen leren die je hele leven met je meeneemt.
Dus ook als je ziek bent bijvoorbeeld, dan... Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook heel veel wachten en lijden en uitzitten en veel meer op bed liggen dan je zou willen. Maar ook in die tijd heb ik weer nieuwe vriendschappen opgestart, dingen geleerd over mezelf. die ik op een andere manier nooit had kunnen leren. Het is niet dat ik geloof dat ik expres ziek ben geworden of dat het de bedoeling was dat ik ziek werd. Maar als je er eenmaal in zit, kun je daar wel van alles uit meenemen als je het aandurft te gaan.
Je bent er toch.
Ja, je bent er toch, ja.
It went on for about 30 to 40 seconds that I was in this closed mouth and struggling and just thinking all these thoughts. And then all of a sudden I saw light and white water everywhere. And all of a sudden I was thrown from his mouth. And there I was, just laying on the surface. I was like, oh my God, I'm alive. I actually got out of that.
Loop nu naar buiten, richting de waterkant. Sta daar even stil. Probeer je die 15 meter diepte voor te stellen. Al het water waar je net onderdoor gelopen bent. Het is de enige plek in de stad waar het altijd donker is. Soms ontstaat er een grens met jezelf en de rest van de wereld. Het lijkt oneindig lang te duren. En als je dan weer boven komt, is het geen wereldnieuws. Ongemerkt heb je iets overwonnen. Of iets achtergelaten.